Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is donderdag 21 maart. Ooit waren we het land van loonmatiging, maar nu niet meer, zegt ING.
Dat we eigenlijk, als je puur kijkt naar de loonkosten, stevig duurder zijn geworden.
Tot frustratie van het bedrijfsleven blijven de miljarden van het groeifonds in de pot.
Ja, en op een gegeven moment loopt het emmertje over. Dit is natuurlijk maar één klein druppeltje, maar het is er wel weer een.
En de grote online platformen hebben na nieuwe Brusselse regels wel iets veranderd.
Eigenlijk het minimale wat ze moeten doen om maar een beetje in de buurt te komen van het voldoen aan die regels.
Dit is de dagkoers van het FD. Relatief hoge loonstijgingen terwijl de arbeidsproductiviteit stagneert. Uit een nieuw rapport van ING blijkt dat Nederland in de kopgroep staat van eurolanden met hoge arbeidskosten. En dat is wel eens anders geweest, vertelt onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma.
Nederland is natuurlijk traditiegetrouw een heel sterk loonmatigingsland geweest. Dat begon eigenlijk al in de jaren 80, hè, toen het heel slecht ging met Nederland. Toen was de remedie bezuinigen en lonen matigen. In ruil voor arbeidstijdverkorting destijds. En de vakbonden gingen daar ook in mee, want de werkloosheid was enorm opgelopen. En dat recept hebben we eigenlijk heel lang volgehouden, zou je kunnen zeggen. Niet in die extreme mate, maar er was altijd een matige loongroei in Nederland. En mede daardoor hebben we ook een sterke export sector kunnen opbouwen, want dat betekent gewoon dat je relatief goedkoop bent. Hè? Dus niet vergeleken met lage lonenlanden natuurlijk, maar wel vergeleken met andere landen in Europa. Hè? Als je lonen gewoon niet zo hard stijgen en de rest stijgt harder, ja, dan word je eigenlijk relatief gezien steeds goedkoper, zou je kunnen zeggen.
Wat is er dan nu gebeurd?
Er is eigenlijk, ING heeft een berekening gemaakt van de loonkosten per eenheid product. Dat is wel een belangrijke toevoeging, want het gaat natuurlijk niet alleen om de loonkosten, maar het gaat ook nog eens om de productiviteit per werknemer. Dus als je een hele productieve arbeidsbevolking hebt, dus die produceren veel per werknemer, dan mogen ze ook best wel wat meer verdienen. Het probleem is alleen dat de groei van die arbeidsproductiviteit eigenlijk al jaren daalt. We gaan niet slimmer werken, om het maar heel simpel te zeggen. Terwijl de lonen eigenlijk sinds 2019 een behoorlijke inhaalslag aan het maken zijn. Dus die opwaartse druk op de lonen is groot. Dat heeft ook te maken met de inflatieschok die we hebben gehad. Het heeft ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Die twee kwamen eigenlijk samen. Hè? Dus de vakbonden zeiden, ja, nu willen we dat koopkrachtverlies repareren. Maar we zien ook dat we dat kunnen eisen. Want werkgevers komen niet aan mensen. Nou, dat heeft voor een soort enorme inhaalslag gezorgd. En ING heeft een soort berekening op losgelaten. Die hebben gekeken, als je nou kijkt naar die arbeidskosten, hè, per ene product. En je kijkt dat vanaf de start van de eurozone, dan zit Nederland eigenlijk in de kopgroep. Terwijl we nog steeds misschien het imago ook voor onszelf het idee hebben van, nou, we zijn een loonmatigingsland. Is het eigenlijk zo dat door die combinatie van zwakke productiviteitsgroei en toch een inhaalslag bij de lonen, dat we eigenlijk, als je puur kijkt naar de loonkosten, te stevig duurder zijn geworden. En dan zitten we in de groep van Spanje overigens, grappig genoeg, maar ook Oostenrijk. En dan is het natuurlijk van belang welke landen doen het dan beter tussen aanhalingstekens. Want dan kun je natuurlijk vraagtekens bestellen, wat is beter? Het gaat er meer om welke landen zijn al veel minder gegroeid qua loonkosten. En dan zie je bijvoorbeeld dat Italië echt veel minder gegroeid is. Maar ook Duitsland. Die zijn wel degelijk bezig met een inhaalslag. Maar die hebben zo lang de lonen gematigd dat ze daar nog steeds van aan het bijkomen zijn. Hè? Waardoor Duitsland nog steeds een soort goedkoopte eiland is.
Als je naar die vergelijking kijkt, wat betekent dit dan voor onze positie als Nederland?
Wat ING er eigenlijk over zegt is van, dit betekent dat ons traditionele groeimodel, namelijk veel exporteren op basis van relatief goedkope arbeid, dat onder druk komt te staan.
En is het dan ook alleen maar, als je er zo naar kijkt, slecht nieuws? Of zitten er ook positieve aspecten aan?
Er zitten zeker positieve aspecten aan. In die zin dat dit soort ontwikkelingen staan natuurlijk, die hebben ook weer gevolgen. En nou, ik schetste net een potentieel negatief gevolg, namelijk dat de exportpositie onder druk kan komen te staan. Hangt trouwens meer af van alleen die loonkosten, maar toch, dat is een factor natuurlijk, een belangrijke factor. een positief effect zou kunnen zijn dat ondernemers nu gaan denken van ja, om toch concurrerend te blijven, moeten we meer gaan investeren in automatisering, robotisering, waardoor die productiviteitsgroei weer op een hoger plan komt. He, want als je op een gegeven moment mee moet in die loonstijging, omdat vakbonden die eisen stellen en de arbeidsmarkt is krap en moet het wel uitbetalen, ja, dan moet je een andere knop gaan draaien. En die knop is gewoon, hoe kun je de productie per werknemer verhogen? We hebben ook aanstaande zaterdag in de krant een interview met de voorzitter van Glastuinbouw Nederland. En daar hebben we onder meer hierover gehad. Hè, van ja, jullie bedrijfsmodel is natuurlijk heel sterk afhankelijk van goedkope arbeid. Ook migratie overigens. Is dat nog doenlijk? En dan is haar antwoord ook van ja, als die loongroei maar groot genoeg is, hoog genoeg is, dan gaan die ondernemers natuurlijk opnieuw een rekensom maken. En gaan ze bijvoorbeeld investeren in de lang verwachte plukrobot. Nou, dat zou betekenen dat je veel minder mensen nodig hebt.
Dan het Nationaal Groeifonds. Die is op pauze gezet door minister Mickey Adriaanse van Economische Zaken. En bedrijven zijn daar niet al te blij mee. Je hoort van parlementair verslaggever Cor de Hoorde hoe het zover is gekomen.
Ja, het is echt heel raar gelopen. Er ligt dus niet een vraag voor vanuit de vier formerende partijen van stoppen mee, want wij willen aan dat geld komen. Want nogmaals, gaat het dus over veel geld. Hè? Ongeveer 3,5 miljard per jaar, nog 2 jaar lang, dit jaar en volgend jaar. Dan is het sowieso eindigen, dat fonds. En je snapt natuurlijk dat die formerende partijen dat graag allemaal in eigen zak houden om dat hun eigen wensen te kunnen betalen. Maar het gekke is dus, er lag dus niet een oproep van die partijen om ermee te stoppen. Maar er lag juist een hele goed bedoelde oproep vanuit D66, die dol is op het groeifonds, om daar vooral mee door te gaan. En dan ook op korte termijn duidelijkheid te geven over de volgende ronde. Je moet bedenken, elk jaar is er 1 ronde. Ja, en die haalde het niet en echt bij lange na niet. Ja, en toen heeft de minister meteen de politieke conclusie getrokken. Ja, als een overduidelijke steunmotie voor het groeifonds, als die wordt weggestemd, ja, dan is dat eigenlijk hetzelfde als geen steun voor het fonds. En dus moet ik gewoon stoppen. Ik ben demissionair, de Kamer is vers gekozen.
Verraste jou het nog dat het zo uitpakte, politiek gezien?
Nee, politiek absoluut niet. Wel de hele snelle reactie van die minister. En anderzijds, ja, die had ze ook zien aankomen. Ze had al een beetje over nagedacht, wat ga ik doen natuurlijk. Maar politiek absoluut niet. De formerende partijen sowieso hadden niet heel veel warme gevoelens voor het groeifonds. Misschien nog de VVD het meest. Maar het probleem is, je spreekt natuurlijk met elkaar af met z'n vieren. We moeten nog over de inhoud gaan praten. Dat zou dus ongeveer vanaf volgende week zijn. Als je je dan nu al op iets gaat vastleggen, of het nu steun voor Oekraïne is, wat er echt nog wel een heftiger onderwerp is dan dit. Of wat dan ook. Alles wat je nu vastlegt, dat beperkt je enorm in je speelruimte. Terwijl het al ingewikkeld genoeg is, die puzzel, om alle wensen en eisen tegen elkaar weg te strepen. Hoe meer je nu vastlegt, hoe moeilijker het wordt. Dus nee, die willen zich natuurlijk niet vastleggen. En ja, dan zit de uitkomst.
Ja, maar vanuit het bedrijfsleven, ja, misschien kan het politiek gezien wel logisch zijn, maar nou ja, er waren ook wel wat bedrijven mee bezig van straks komt die volgende aanvraag. En er, nou ja, tijd en geld in
absoluut
hebben.
Nee, die waren er al bijna een half jaar mee bezig, joh. Dus dan moet je bedenken aan ongeveer 60 aanvragen die er al pan klaar lagen. Althans, grotendeels pan klaar. Dat was echt, nou ja, weken, maanden, nee, maanden werk echt. Dus er hebben echt honderden, duizenden manuren in één zo'n aanvraag gezeten. Want ja, het gaat natuurlijk best veel geld. Je kan tientallen, soms 100 miljoen krijgen voor je project. En dan moet je natuurlijk wel goed kunnen onderbouwen. Je moet je controlemechanismen, enzovoort. Kortom, dat vergt enorm veel huiswerk voordat je je officiële aanvraag kan doen. Nou, bedrijven waren daarmee bezig. Tegen hun is nu in één keer gezegd, sorry, ik snap dat het vervelend is, maar het is voor niks geweest. Ja, en dan ook nog eens, het waren allemaal ad hoc samenwerkingsverbanden. Ja, die zullen nu ook uit elkaar gevallen. Dus zelfs als je over 3 maanden alsnog mee doorgaat, moet je nog maar afwachten wat er van over is.
We horen natuurlijk heel veel het bedrijfsleven zeggen, we maken ons druk om het vestigingsklimaat, om het investeringsklimaat. We willen duidelijkheid, weten hoe we verder gaan. Ja, dan komt dit er ook nog bovenop.
Ja, zo zal dit waarschijnlijk worden gezien inderdaad. Kijk, je kunt alles zeggen over het groeifonds. Kun je ook op een andere of andere manier het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken. Dit is gewoon een manier om technieken en producten en diensten die nog helemaal in het beginstadium zijn, om die net dat zetje te geven. Dingen die wel groot kunnen worden, Het idee was ook grote afstand tot de politiek. En met een hele zware commissie. Met name als Peter Wennink, Marieke Blom, het zit van de Universiteit Maastricht. Echt van alles een Veringa, de Nobelprijswinnaar. Echt grote namen zaten daarin. Dus het was niet zomaar wat. En juist om het uit de dagelijkse malle molen van politiek Den Haag te halen. Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ja, het bedrijfsleven telt gewoon op. Ja, dit verdwijnt. En we hadden eerder natuurlijk al de inkoop eigen aandelen die belast wordt. De expertregeling, de buitenlandse studenten. En überhaupt de grote problemen. Dat ik geen huizen heb voor mijn werknemers. Dat ik geen elektriciteit kan krijgen voor mijn fabrieken. Ja, en op een gegeven moment loopt het emmertje over. Dit is natuurlijk maar één klein druppeltje, maar het is er wel weer één.
Om Europese gebruikers van de grote online platformen beter te beschermen, werd vorig jaar de Digital Services Act ingevoerd. Nu, een half jaar daarna, rijst de vraag of het effect heeft. Je hoort redacteur Jennifer Mol.
De Digital Services Act is ingesteld om digitale platformen eigenlijk ter verantwoording te roepen en te zorgen dat zij op een bewuste manier met de inhoud op hun platform omgaan. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld geen desinformatie op het platform mag staan. Geen dingen als kinderporno, discriminatie. Daar is allemaal geen plek meer voor volgens de wetgever. En de 19 allergrootste platformen, dus dan kan je denken aan Meta of AliExpress, die hebben nog extra regels waar zij aan moeten voldoen, omdat die een grotere invloed hebben in de maatschappij.
En een half jaar geleden werd deze wetgeving ingevoerd, in ieder geval voor de grote bedrijven. Zien we al effect?
Ja, dus je ziet wel dat er dingen zijn veranderd op de platformen. Maar dat zijn wel vooral eigenlijk het minimale wat ze moeten doen om maar een beetje in de buurt te komen van het voldoen aan die regels. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat ze gebruikersaantallen bekendmaken. Dat moet onder de nieuwe wet, want er was eigenlijk helemaal geen zicht op hoeveel mensen maken nou gebruik van zo'n platform. Je ziet dat ze wel een berichtje sturen over het algemeen als ze een account verwijderen, wat ook nu moet. Maar waar het dan gaat om inderdaad illegale inhoud op het platform, merk je dat toch eigenlijk nog wel in grote hoeveelheden aanwezig is. Je kan die wet op verschillende manieren interpreteren. En daarbij proberen nu de grootste platformen, die willen natuurlijk vooral zijn gebrand op veel inkomsten. En voor hun is het misschien niet heel voordelig om bijvoorbeeld hun reclamebeleid aan te passen, wat ze eigenlijk ook zouden moeten doen. Dus ze gaan dan met hele minimale aanpassingen kijken van hoe snel kunnen we voldoen. En dan is het eigenlijk aan de handhaver om te bepalen wanneer het daadwerkelijk volstaat.
Want hoe staat het met de handhaving en de controle vanuit de Europese Commissie?
Nou, vanuit de Europese Commissie gebeurt er eigenlijk best al wel veel. Er zijn drie onderzoeken gestart naar AliExpress, naar X en naar TikTok. Vanwege verschillende dingen eigenlijk. Zo zou TikTok, daar zou het algoritme nog te verslavend van zijn. En ze zouden niet genoeg doen om minderjarigen op het platform te beschermen. Bij X is het dan weer gericht op illegale inhoud op het platform. Dus je ziet dat zij wel al onderzoeken zijn gaan starten, maar dat duurt heel lang voordat er dan daadwerkelijk een boete komt. Maar een expert in het stuk die zegt dat ze denkt dat ze de messen aan het slijpen zijn. Dus dat dit een beetje het begin is om het wel echt heel serieus te gaan beboeten ook.
En die experts die jij hebt gesproken, wat zien die nog als de grootste zwakte hierin?
Ja, dat je dus te maken hebt met veel open normen, waardoor een platform veel kanten op kan. Dus wat ze bijvoorbeeld doen is, je krijgt normaal gesproken als je Instagram opent, filmpjes te zien die zijn aangepast op jouw leeftijd, wat je leuk vindt, waar je langer op bent blijven hangen, et cetera. Nu moet je dat dus kunnen uitzetten. Dus dat hele verslavende algoritme eigenlijk, dat moet je kunnen uitzetten. Maar dat moet de gebruiker nu ook zelf helemaal zoeken waar in het platform dat dan mogelijk is. En dat is vaak vrij complex. En bij veel diensten moet je het dan elke keer als je de app opent opnieuw dat inschakelen. En daarvan zeggen ze, dat is gewoon een hele grote barrière die mensen dan moeten nemen.
Is het dan ook zo dat zij verwachten dat pas als er echt grote boetes zouden komen, dat dan de druk wat hoger is op die platforms om niet alleen het minimale te doen, maar meer?
Nou, dat kan wel een afschrikwekkend effect hebben, want die boetes kunnen aardig oplopen. Dus dat kan bijvoorbeeld 6% van de jaaromzet worden. Als dat natuurlijk gaat spelen voor een bedrijf, en ze zien ook bij het ene bedrijf van, er wordt hard tegen opgetreden, dan denkt een ander ook wel van, dan moeten wij ook die regels iets anders gaan interpreteren dan we nu doen.
Kan het ook zo ver gaan in Europa? Kunnen die regels ervoor zorgen dat uiteindelijk een platform niet meer mag bestaan bij ons?
Ja, dat kan. Dus de Europese Commissie die heeft vastgesteld dat als je je meerdere malen niet houdt aan de regels, dan kan je verbannen worden. Dus ze hebben bijvoorbeeld Elon Musk persoonlijk gewaarschuwd dat als hij niet zich aan de regels houdt, dat X dan zal worden verbannen uit de EU.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economisch nieuws in de FD-app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.